was goed deze morgen. En de Heer was voelbaar en merkbaar aanwezig. Dus zo heb ik dat ervaren. Ik weet niet hoe u dat ervaren hebt. Maar... Dankjewel Gerrit voor het avondmaal en de bediening ervan. En ik moet zeggen, het voelt als van ouds. Ik weet niet of u Gerrit allemaal kent als de oudste van de gemeente. Er zijn een heleboel nieuwe mensen natuurlijk. Maar we zijn ook toen gestart in 94, 95 of zo. Zo oud, zo lang is dat weer geleden. En dan ben je weer... we waren samen oudsten. En het was gewoon goed. Goed om het weer zo met elkaar te beleven. Ja, het woord. Ik had op mijn hart om te praten over de rechterstoel van Christus. Dan denk je, rechterstoel van Christus, dat lijkt een beetje zwaar allemaal. En misschien is het voor sommigen zwaar, voor sommigen helemaal niet. Dus, maar we laten gewoon kijken wat de Heer daarmee gaat doen. We plannen alles in ons leven. We zijn met alles bezig voor dit leven. We hebben een plan voor ons werk. En we willen allerlei zekerheden stellen. En we willen dat we alles plannen voor de toekomst. Dat onze kinderen het goed hebben. Dat onze hypotheek wordt afgelost. En alles wordt eigenlijk gepland in dit leven. En we houden eigenlijk overal rekening mee. Maar er is een moment waarin we alles moeten loslaten. En dat komt voor iedereen verschillend. De een komt het vroeger als voor de ander. Maar er komt een moment dat we dit leven moeten loslaten. En alles wat we hebben opgebouwd moeten loslaten. En dat we voor de Heer komen te staan. Dat we ons moeten verantwoorden voor de Heer. En dat staat ook in 2 Korinthe 5 vers 10. Dat wil ik met u lezen. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel bij u heeft. Heeft u allemaal een Bijbel bij u? Je ziet maar weinig Bijbels omhoog komen, maar ja, anders moet ik de volgende keer alles op een soort stickie zetten. En dan moeten we dat laten afdrukken op het scherm. Want ik vind het wel heel erg belangrijk dat u mee kunt lezen. Dat u weet wat er in Gods woord staat. Want dat is onze richtsnoer. Niet wat ik bedenk, wat ik zo denk te weten. Dat is niet zo belangrijk, maar het gaat erom wat staat er nou in Gods woord. En wat zegt God nou over de dingen? Hoe denkt hij over dingen van dit leven? Hoe denkt hij over ons? En wat zegt hij wat er gebeuren gaat in de toekomst? En in 2 Korinthe 5 vers 10 staat... Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden... opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En ik weet niet of u daar wel eens bij nadenkt, of u dit vers wel eens gelezen hebben, dat u erover heeft nagedacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik sta er niet elke dag bij stil. Ik ben niet elke dag bezig van, ik moet me straks gaan verantwoorden voor Jezus, voor Christus. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar het is misschien wel goed om er eens over na te denken. En zo is eigenlijk ook dit woord bedoeld, om erover na te denken van, hoe staan we in dit leven? En als ik straks voor de Heer kom te staan... Wat vraagt de Heer dan van mij? Waar let hij dan op? Waar heeft hij op gelet? En dat geldt dus niet alleen voor de ongelovigen, dat we voor de rechterstoel van Christus konden staan. Dat geldt voor iedereen. Ook voor ons. En hier staat op een gegeven moment, wij moeten allen, zegt Paulus, voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat het ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En er zijn meerdere teksten die daarover gaan. Maar ik wil eigenlijk vanaf dit moment naar Matteüs 25. En dat gaat over de talenten. De gelijkenis van de talenten. Vanaf vers 14 begin ik te lezen. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende er 5 andere talenten bij. Evenzo verdiende degene die er 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg, groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die er 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en zei, Heer, 5 talenten heeft u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En de heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten heeft u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid heeft. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggegeven gekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Hij werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Als je deze gelijkenis leest, dan weet je, als je de Bijbel kent, dat in Lucas ook nog zo'nzelfde soort gelijkenis staat. Dat gaat over de ponden. Die ga ik nu niet lezen, terwille van de tijd. De strekking is als het ware hetzelfde, alleen zit er wel wat nuanceverschillen in. Maar ik blijf bij deze gelijkenis. En als we hier zo kijken naar deze gelijkenis, dan zien we dat eigenlijk een soort parallel met de hemelvaart van Christus, waar hij in de hemel het koningschap in ontvangst neemt en dan en de wederkomst van Christus. En als je dan ziet dat Christus is weggegaan, hij in de hemel is, dan hebben we ook nog een opdracht aan de gemeente. De gemeente die op aarde blijft. En de gemeente heeft een opdracht gekregen van de Heer Jezus. En zijn bedoeling is dat wij met die opdracht aan de slag gaan. Dat wij die opdracht als het ware uitvoeren. In dit geval gaat hij naar het buitenland, die heer. En hij geeft de 1 5 talenten en de ander 2. En dan staat erbij, ieder naar zijn bekwaamheid. Ieder naar zijn bekwaamheid. Dus de heer kent ons. Hij kent ons hart. Hij vraagt niet te veel van ons. Hij heeft ons talenten gegeven. En hij verwacht eigenlijk mee dat we daarmee gaan handelen. Dat was de opdracht. Hij zegt, dat was op een gegeven moment, even kijken hoor. Dat kun je lezen in Lucas. Hij geeft de opdracht om ermee te gaan handelen. En hier staat dus dat die ene slaaf met die 5 talenten, die ging weg. Die gaat meteen op pad en hij gaat ermee handelen. En met zijn handel verdiende hij er 5 bij. En zo ook de tweede. Maar de derde, die graaft een gat. Die verbergt zijn talenten, graaft een gat, stopt het in de grond en gaat trieren fluiten. Daar lijkt het een beetje op. En dan komt de heer terug. En dan zegt hij tegen de een die 5 talenten winst had gemaakt. Je hebt het goed gedaan. Je bent een goede en een trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Dat is geweldig. Als de heer tegen je zegt, je hebt het goed gedaan. Goede en trouwe slaaf. En misschien zegt hij, ja, ben ik nou een slaaf? Ik dacht dat ik een kind van God was. Maar we spreken hier over gelijkenis. En ondanks het feit dat we een kind van God zijn, heeft de Heer ons wel een opdracht gegeven. Hij wil dat we met de gaven en talenten die we hebben gekregen, hem gaan dienen. En dat is eigenlijk de strekking van deze psalm. Dienen in gehoorzaamheid. Als we deze gelijkenis, zeg maar, bezien, dan zien we op een gegeven moment dus, wat ik al gezegd heb, de terugkomst van de Heer Jezus, die parallel zit erin. Het gaat om een opdracht, het dienen van God met de talenten die Hij ons gegeven heeft, ieder naar bekwaamheid. Maar er zit ook nog een element in van rekenschap afleggen. Als Hij terugkomt, vraagt Hij ons rekenschap van wat we hebben gedaan met de talenten die Hij ons gegeven heeft. En dat is niet een soort gezamenlijke rekenschap afleggen van, nou, gemeente, kom maar voor me, wat hebben jullie gedaan? Nee, Hij komt voor ieder persoonlijk. Het is niet zo dat Hij mij rekenschap vraagt voor wat Gerrit heeft gedaan, of wat Rina heeft gedaan, of wat Willem heeft gedaan. Nee, Hij komt naar mij. En Hij zegt, Marinus, kom eens even bij me en laten we samen eens kijken naar jouw leven, van hoe je mij hebt gediend. En dan zou ik het heel erg fijn vinden als ik daar zou staan bij Jezus. En dat Hij dan tegen mij zegt, goed gedaan, trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest en over veel zal ik je aanstellen. En wat je ook hier ziet is dat je een beloning krijgt naar hetgeen je gepresteerd hebt. Naar wat je gedaan hebt. Tegen degene die 5 talenten had erbij verdiend. Dan zegt hij op een gegeven moment, over veel zal ik je aanstellen. En ga in de vreugde. Van de Heer. In de gelijkenis van de ponden, die we nu niet gelezen hebben, staat op een gegeven moment, degene die er 2 had bijverdiend, die kreeg gezag over 2 steden. Degene die er 5 had bijverdiend, kreeg gezag over 5 steden. Het ging trouwens over 10 ponden. Het gaat erom, wat doen we met onze talenten? Er is een beloning, zien we hier, voor de goede daden die we hebben gedaan. Zowel in lovende woorden, maar ook in wat we gaan ontvangen in de toekomst. En het is niet alleen van dat we terugkijken en dat we dan. Maar dit leven is als het ware een soort leerschool voor wat we later zullen zijn, wat we later zullen gaan doen. En die beloning bestaat uit, er zijn verschillende teksten over, dat we met Hem zullen heersen als koningen. En als we in dit leven Hem niet willen dienen, of Hem niet dienen. En niet in de leerschool willen stappen van de Heer Jezus, dan worden we ook niet bekwaam om straks iets te betekenen in het koninkrijk van de Heer Jezus. In de toekomst. Dus we moeten er rekening mee houden dat dit leven dient ergens toe. Dit is niet zomaar een leven van oké, we zijn er en we zien straks wel wat er gebeurt. Nee, dit leven is een leerschool, een proces waarin we de Heer leren kennen, waarin we zijn mogelijkheden leren kennen, waarin we zijn liefde leren kennen, waarin we eigenlijk alles leren kennen wat nodig is om straks goed te kunnen functioneren in het koninkrijk van God. Maar hij die het ene talent ontvangen heeft, die krijgt een heel negatief advies, een heel negatief oordeel. En de Heer zegt op een gegeven moment, neem het talent van hem af. En dan staat er verder, van wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Dat klinkt nogal hard. Wat me opvalt in dit geval is dat hij weggaat. En hij begraaft zijn talent. Hij stopt het weg. Hij doet er helemaal niks mee. Terwijl de andere slaven, die gaan ermee aan de slag. Die zijn enthousiast, die zijn erop gericht om de Heer te dienen, die zijn gehoorzaam. En ja, ze zijn ook gebrand om de Heer welgevallig te zijn. Deze slaaf die zegt van, nou, ik heb eigenlijk niks met die Heer te maken. Hij is ongehoorzaam, hij wil niet dienen. En hij is gewoon lui. Dat is eigenlijk wat de Heer ook tegen hem zegt. Je bent een slechte en een luie slaaf. Maar wat er opvalt is, ik ben bevreesd weggegaan. Dan kun je je afvragen, is dat nou een kind van God, die slaaf? Als je dat gaat vergelijken met de gemeente. De anderen zou je zeggen, nou, dat zijn geweldige kinderen van God. Is dit nou een kind van God of is het nou geen kind van God? En daar heb ik over nagedacht. Ik denk, nou, waarom wordt hij naar buiten geworpen? Kun je dan je redding als het ware verliezen? Je bent toch gered door genade? Kun je dan je redding verliezen? Waarom wordt hij dan buiten geworpen? En het eerste sleutel voor mij was, ik ben bevreesd weggegaan. Je kunt Ik geloof als kinder van God, zegt de Heer, je hoeft niet bevreesd te zijn. Ik hou van je. Ik heb je lief. Dat is de sleutel. En God zegt tegen zijn kinderen, wees niet bevreesd. Wandel met mij. En een andere sleutel is, van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En toen ik daarover nadacht, dacht van ja, het is iemand die de Heer Jezus niet heeft aangenomen. Want hij heeft het offer van de Heer Jezus niet aanvaard. Hij is geen kind van God. En als je in dit leven de Heer Jezus afwijst, als je hem niet aanvaardt en je zegt van nou, ik zoek het zelf wel uit, ik heb niks met die Heer te maken, hij hoeft geen koning over mij te zijn, dan kun je dit, tijdens dit leven kun je heel veel hebben, maar op het eind van het leven hou je niks over. Als je voor de Heer staat, heb je niks. Want zonder de Heer Jezus sta je met lege handen. En wat je tijdens je leven hebt opgebouwd, dat kun je niet meenemen, dan ben je kwijt. En dat is eigenlijk wat hier in dit verhaal wordt verteld. Dus tegelijkertijd zit er een waarschuwing in voor degene die de Heer Jezus afwijzen. Die zegt, ik zou zeggen van, denk daar eens goed over na. Mag de Heer Jezus koning over jou zijn? Want als je het offer van de Heer Jezus niet hebt aanvaard, dan sta je straks met lege handen. Dat gevaar loop je. Maar tijdens dit leven kun je nog het besluit nemen om de Heer Jezus in je leven toe te laten. Hij was bevreesd weggegaan. Hij had het talent verborgen. Hij had het in de grond gestopt. En dan zijn er misschien mensen bij die bevreesd zijn. Die zeggen van ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moet ik dan aan de slag gaan? Als deze slaaf echt oprecht was, wees niet bevreesd. Kom bij mij. Ik zal je helpen. Ik ben een lief. Je weet ook niet wat het is om een relatie met de Heer te hebben. Je kent ook de liefde en de genade van God niet. En misschien zegt u, je bent wel heel erg stil over die ene slaaf. Maar dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Het zijn de woorden van de slaaf zelf. En Jezus zegt, van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Er is een persoonlijke beoordeling van ons allemaal. En we moeten allemaal openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zegt u misschien, ja, is het nou echt voor de christenen? We zijn toch gered door genade? We zijn toch gered door genade? Niemand kan onze redding afnemen. En het is waar. Niemand kan ons, als we eenmaal gered zijn, onze redding afnemen. Dat doet de Heer Jezus zelf ook niet. Want eens gered is gered. Want we zijn gered door genade. In Johannes staat op een gegeven moment in 3 vers 18. Dat als we geloven dat we niet veroordeeld zullen worden. Dan zullen we eeuwig leven ontvangen. Dat staat. In Johannes 5 vers nog wat staat op een gegeven moment. Dat als we het woord van God aannemen. Dan zullen we niet in het oordeel komen. Als we het offer van de Heer Jezus aannemen. Komen we niet in het oordeel. Maar hoe zit het dan met deze gelijkenis? Hoe zit het dan met die slaven? Ik heb al gezegd, ze hebben het oordeel, die laatste heeft zijn redding niet aanvaard. Heeft het offer van de Heer Jezus niet aanvaard. In Malachi staat een tekst, ik zal hem voorlezen. Er staat een tekst. Als de Heer Jezus spreekt over de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Over het onderscheid ertussen. Dat is een heel interessante tekst. Dan staat er, dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Eigenlijk, en dat staat ook is ook lijn met Jacobus, geloof zonder werken is dood. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je hem werkelijk lief hebt, dan gaat het aanzetten tot actie. Tot het hem dienen. En deze tekst is heel erg interessant in feite, want hier wordt in feite gezegd, nou de rechtvaardige wordt gekoppeld aan wie God dient, en de goddeloze wordt gekoppeld aan wie hem niet dient.
Dus,
dat is hoofdstuk 3, vers 18. Ja. Wanneer weet je nou dat je een ware christen, met een ware christen te maken hebt? In de oude gemeente, in de eerste gemeente, was er ook al dat probleem van echt en onecht. Van wie God wil dienen en wie God niet wil dienen. Paulus heeft ermee te maken, Petrus heeft ermee te maken en ook Johannes had ermee te maken. En Johannes zegt op een gegeven moment, je geeft een aantal kenmerken aan om te kunnen zien of we te maken hebben met een echte christen. Of je echt toegewijd bent aan de Heer. En ik wil met u lezen 1 Johannes 4. Naar vers 2. En sommigen blijven daarbij hangen bij dat vers. Als we dus het hebben over, als we zeggen van nou, is dat nou een oprecht christen of niet? Dan staat, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt. En die nu al in de wereld is. Dus vers 2. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Dus iedereen die het offer van de Heer Jezus heeft aangenomen, die dat ook beleidt dat Jezus voor hem is gestorven, die is uit God. En sommigen blijven daarbij steken. Die denken nou, hij heeft de Heer Jezus aangenomen, dus het is een kind van God. Maar Johannes gaat verder. Die gaat verder in Johannes 2 vers 3. Daar geeft hij nog een kenmerk aan. En Gerrit had het vanmorgen al in de psalm over het gehoorzaam zijn aan God. Aan zijn geboden, naar zijn geboden verlangen en om die te doen. En hier staat in Johannes 2 vers 3. En hierdoor weten wij dat we hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen. Dus je ziet hier dat het niet alleen voldoende is om hem te beleiden als de Zoon van God die in het vlees gekomen is. Maar ook dat je ernaar verlangt om zijn geboden in acht te nemen, om hem gehoorzaam te zijn. En nog een andere tekst in 1 Johannes, dat is 3:14. Een ander kenmerk, en dat moet je dan samen gaan voeren om de ware christen als het ware te kunnen onderscheiden van de onechte. De christen die eigenlijk een soort buitenkant opwerpt, een soort show opvoert, zeg maar, die net doet of hij christen is, maar in zijn hart het helemaal niet is. En dat is in 3 vers 14 bedoel ik. Wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeders niet lief heeft, blijft in de dood. En dan staat er in vers 16 en verder. En hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons een leven heeft gegeven. Ook moeten wij voor de broeders het leven geven. Wie dan goederen in van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Dus we zien hier een drietal kenmerken. We zien dat je beleidt dat Jezus je Heer is, als het ware. Dat je laat zien dat het je ernst is door zijn geboden te onderhouden. Want als je van hem houdt, zegt Jezus in Johannes, dan zul je ook mijn geboden doen. En uiteindelijk zal de Heer in je hart zodanig gaan werken dat je zoveel liefde hebt voor je broeders, dat je ook daarna gaat handelen, dat je de broeders lief hebt. Dat zijn eigenlijk als het ware de drie wezenlijke kenmerken van een echte christen. En ik kan je vertellen, in het leven, ik ben veel mensen tegengekomen en soms heb ik heel veel vraagtekens bij als iemand zegt van ik heb dit en ik ben dat en ik kom ze de laatste tijd heel veel tegen. Ik weet niet of u dat hebt, maar ik heb er heel veel mensen die op een gegeven moment allerlei dingen zeggen en roepen. En ik ben een pastor geweest en ik ben dat geweest en dat heb ik gedaan. En als ik dan met mensen praat, dan kom ik deze dingen niet meer tegen. Het is van belang dat we weten van met wie heb ik te maken. Maar gelukkig hoeven we daar niet over te oordelen. De oordeel is aan God. De rechterstoel van Christus. Als het dan niet gaat om onze redding, als dan onze redding niet wordt beoordeeld, als het dan vaststaat dat we gered zijn door genade, wat dan? Wat wordt er dan wel beoordeeld? Waar let de Heer dan op? Dat kunnen we vinden Even kijken hoor. Of ik nou 2 of 1 Korinthe is. Dus 1 Korinthe, 3 vers, of hoofdstuk 3. En dan vers 11 tot 15. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 3, vanaf vers 11 lees ik. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is, dat is Jezus Christus. Of iemand nu op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Dus hier wordt gesproken over werken die beoordeeld worden. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal namelijk duidelijk maken omdat die in vuur verschijnt en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Hier staat in vers 11 eigenlijk een ander fundament leggen dan wat er gelegd is. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is, dat is Jezus Christus. En dat fundament is het fundament van genade. En dan wordt hier verder gezegd van, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver of edelstenen of hout of stro, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. Dus wat wordt hier eigenlijk als het ware beoordeeld? Het werk. Niet je ziel. En sommigen zeggen daarvan, nou ja, dus je kunt in feite dus niet verloren gaan. Nou, dat komt omdat hier niet over de ziel wordt gesproken, maar het wordt over het werk gesproken. Er is een andere oordeelstroon, dat is de witte troon in Openbaringen 20 of 22, die kant uit. Daar is een troon waar iedereen voor komt te staan, de goddelozen. En die zullen daar straf ontvangen en die zullen dus daarin verloren kunnen gaan. Maar de rechterstoel van God, dat gaat zuiver over de christenen en over het werk wat we al hebben gedaan voor hem. Die rechterstoel van God staat in de grondtekst Bema. En dat is eigenlijk een soort stoel, niet zozeer een soort strafhof als het ware van een rechter, maar dat is een stoel waarbij de rechter oordeelt over een soort, die maakt een beslissing over een schuldvraag, die maakt een beslissing over een soort beloning. Het is ook een soort stoel die wordt gebruikt in de oudheid om atleten van de Olympische Spelen te eren. Om hun een soort beloning te geven, een soort krans te geven. Dat was de rechterstoel die hier bedoeld wordt. Tenminste, in de grondtekst staat het Bema, maar dat is eigenlijk dus de stoel die hier bedoeld wordt. En we kunnen dus zo werken voor de Heer, en daar wordt ook eigenlijk gezegd tegen ons van, werk of loop je de wedloop van het leven en zoals eigenlijk een soort atleet gaat lopen. Dus loop je geloofsleven zoals een atleet als het ware zich voorbereidt op een wedstrijd. Laten we zo de wedstrijd lopen dat we de krans ontvangen, zegt dan Paulus in een van zijn brieven. En zo moeten we ook in het leven staan. Zo moeten we eigenlijk de Heer willen dienen. Met die instelling dat we, net als een atleet die de renbaan loopt, die een wedstrijd, die zich voorbereidt op een wedstrijd. Zo moeten we als het ware de Heer dienen. En het is dan heel interessant om te zien dat die rechterstoel eigenlijk dat in zich heeft. Dat we daar een beloning mogen ontvangen voor datgene wat we voor de Heer hebben gedaan. En hier zien we op een gegeven moment, hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament heeft gebouwd stand houdt, zal hij loon ontvangen. En hier wordt gesproken in vers 12 over goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. En waar gaat het dan eigenlijk om? Eigenlijk wordt hier beoordeeld onze motieven voor de Heer. Waarom willen we hem dienen? Gaat het om onszelf? Willen we onszelf behagen of stellen we er een eer in om God te dienen? Willen we hem dienen? Willen we hem gehoorzaam zijn? Een ander punt is gehoorzaamheid. Willen we hem dienen op onze manier? Of willen we hem dienen op de manier zoals God het aangeeft. Willen we handelen volgens zijn principes. En veel mensen willen hem dienen, maar wel op onze eigen manier. Van Heer, ik wil dat voor u doen, wilt u het zegenen? Dat is een beetje gechargeerd. Ik weet het. Ik wil dat voor u doen, wilt u het zegenen? Maar als we echt de Heer willen dienen, en we zeggen tegen de Heer, wat wilt u dat ik doe? Of hoe wilt u dat ik dat ga doen? En de Heer geeft u raad en wijsheid. Dan zegt de Heer eigenlijk, en je doet dat dan. Dat is de juiste manier om de Heer te dienen. Een ander punt is, in welke kracht doen wij het? Doen we het in eigen kracht? Of doen we het in de kracht door de Heer verleend? Stellen we ons onder de leiding van de Heilige Geest en laten we ons ook vullen met zijn kracht, opdat we de dingen die we doen, in de kracht doen van de Heilige Geest. Het is een heel lastig iets om dat onderscheid te maken. Maar ik geloof als we met een oprecht hart de Heer willen dienen, dat de Heer ons ook wijsheid geeft op de manier waarop we hem kunnen dienen. Dat hij ons ook genadig is als we de keer een misstap maken, rekent hij dat ons niet aan. Want hij is een genadige God. Maar als we het hebben over werken van goud, zilver en edelstenen, hout, hooi of stro, dan is dat in mijn opinie het onderscheid. Goud, zilver en edelstenen, dat zijn ook dingen die niet zoveel voorkomen als hout, hooi of stro. Hout, hooi of stro is makkelijk. Dat is makkelijk voorraden, makkelijk te krijgen. Maar goud, zilver en edelstenen, dat is veel kostbaarder. Dus we moeten niet doen wat voor de hand ligt, maar we moeten doen wat de Heer van ons verlangt. In alle dingen. Dus hoe zuiver zijn onze motieven? Zijn we echt gehoorzaam aan de Heer? Zoals hij, willen we doen zoals Hij het wil? En niet zoals we het zelf denken dat het goed is? En doen we het in zijn kracht en onder zijn leiding. Wat is nou het doel van het verschijnen voor de rechterstoel van Christus? Daar heb ik me eigenlijk afgevraagd. Waarom moeten we nou voor de rechterstoel van Christus komen? We zijn gered door genade. Dus het gaat niet meer om onze redding. Het gaat niet meer om het feit of we nou wel of niet in de hemel komen. Maar het gaat erom van, waar gaat het dan wel om? Met welk doel moeten we dan voor de rechterstoel van Christus verschijnen? Waarom moeten we openbaar worden voor Christus? En ik heb erover nagedacht en ik heb er een aantal dingen gewoon eens opgeschreven voor mezelf. En ik heb er staan om de ware natuur van ons hart en van ons leven te openbaren. De Heer zal ieder belonen en prijzen die hem trouw heeft gediend. Daar ben ik van overtuigd. Dat kun je ook afleiden uit Matteüs 25. Maar de Heer zal ook onze ware motieven laten zien. Waarmee hebben we hem gediend en waarom hebben we hem gediend? En dat geeft ons inzicht straks, als we voor de troon staan. Het geeft ons inzicht van ons handelen. Misschien ook wel inzicht in ons falen. Misschien als we met hem met eigen kracht dienen, dan zien we op een gegeven moment geen resultaat. En op een gegeven moment dan op dit moment begrijpen we het niet. Maar dan staan we voor de troon van God. En als hij het dan laat zien, dan zeggen we, oh ja. Een ander punt kan zijn om ons te reinigen van onbeleden zonden. En ik heb hier staan van, in dit oordeel zal Christus onze onbeleden zonden laten zien en ons reinigen van zonden die we heimelijk hebben gekoesterd. En misschien zeg je, ja, maar hoe kan dat dan heimelijk zonden koesteren? Want ik wil toch de Heer dienen? Maar ik ben in mijn leven als oudste ben ik heel veel situaties tegengekomen waarin mensen heimelijk hun zonden koesteren. En het niet willen beleiden. En dat maakt ze krachteloos. Dat kost soms de overwinning in bepaalde situaties. En er zijn mensen die kunnen dat heel lang volhouden, kunnen dat heel erg lang verbergen. Maar uiteindelijk, als we voor de troon van God staan, kunnen we dat niet meer verbergen. Want Hij doorziet ons hart. Dan kunnen we er niet meer omheen. Dan staan we daar voor zijn troon. En dan ziet hij gewoon ons hart aan en zegt hij, waarom heb je dat nou vastgehouden? Waarom heb je nou die zonde zo heimelijk gekoesterd? Dat heeft je op dat punt de overwinning gekost? Heeft je daar de overwinning gekost in je leven? Het heeft die moeite en die strijd veroorzaakt. En dan zullen we inzien dat God zoveel geduld met ons had. Zoveel genade heeft betoond. Dan pas zullen we zien van hoe liefdevol dat de Vader is, dat Hij is. En het gevolg is, naar mijn mening, dat we Hem nog meer gaan liefhebben. Om de genade die Hij heeft betoond, om het geduld dat Hij met ons heeft gehad. En misschien krijgen we ook wel spijt van, had ik het maar eerder opgegeven, had ik het maar eerder geluisterd naar God. Een ander punt dat ik opgeschreven heb is om de kwaliteit van ons dienen gedurende onze tijd hier op aarde met ons te bespreken. Hij zal ons laten zien of we uit eigen kracht hebben gehandeld. Of dat we altijd in de kracht van de Heilige Geest hebben gehandeld. Hij zal ons laten zien wat het gevolg daarvan is geweest. Niet om ons te veroordelen, want we zijn gered. Maar we hebben straks een taak. We krijgen een nieuwe taak. Het is niet afgelopen hier op aarde. We denken dat dit alles is. We denken dat dit is het summum, dit leven. Oh, jij niet. Nee, goed. Maar soms denken we dat wel. Hè? Maar het gaat erom, straks na dit leven houdt het leven niet op. Dit leven op aarde. We hebben nog een geweldige toekomst voor ons. En de Heer heeft nog geweldige plannen met u en met mij. En we worden hier klaargestoomd voor die toekomst. En die rechterstoel heeft daarmee te maken. Want daar worden eigenlijk alle dingetjes die eigenlijk nog de Heer eigenlijk nog zouden moeten afleggen, die worden daar opgeruimd. Dat is de taak van de rechterstoel van Christus. Niet om ons te veroordelen, maar om ons klaar te maken, verder klaar te maken, uiteindelijk alles af te wissen wat er nog niet perfect is in ons leven. En wat er ook gebeurd is, we worden beloond voor onze goede werken. God is, die heb ik hier staan, is een rechtvaardige rechter en zal geen enkele daad vergeten. In Hebreeën 6 vers 10 staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Iedereen zal worden geprezen om zijn inzet. Iedereen zal een beloning ontvangen van de Heer. Hij zal ons belonen voor onze goede werken. Dat blijkt ook uit de gelijkenis van de talenten. En dan heeft er nog een andere functie, het verschijnen voor de rechterstoel van Christus, om te bepalen hoe en waar we hem mogen dienen in zijn koninkrijk. We zullen God dienen en met hem regeren, staat er in 2 Timotheus 2 vers 12. Er staat, dit is een betrouwbaar woord, want als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. 2 Timotheus 2 vers 12. In Openbaringen 5 vers 10 staat, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. Dat is de toekomst. Openbaringen 20 vers 4, of vers 6. En ze werden weer levend en gingen als koningen met Christus regeren 1000 jaar lang. Dat is de toekomst. Dus die rechterstoel heeft verschillende functies. En ik zou willen zeggen van, denk erover na. Ga bij uzelf nou eens na van waar laat ik nu steken vallen. Want we komen eenmaal voor die troon van God te staan. En nu kunnen we nog van alles in ons leven opruimen. En dat is niet alleen goed om straks niet beschaamd te staan bij die troon van God. Maar het is ook goed voor het leven nu. Want alles wat we opruimen, alles wat we doen in gehoorzaamheid aan God, brengt ons overwinning. Als we heimelijke zonden koesteren, dan kost dat ergens een prijs. In ons gezin, in ons leven, of waar dan ook. Het zal ons nooit motiveren om echt te gaan voor de Heer. Want die zonde, die heimelijke zonde, die blijft gewoon ons parten spelen. En dat heeft gevolgen. Als we besluiten om echt God gehoorzaam te zijn, dan brengt dat altijd zegen. Dat kan niet anders. Ik ervaar zelf van, als je op het moment dat ik in gehoorzaamheid instap, dan heeft dat zegen tot gevolg. Dat geeft dat overwinning. En dat is gewoon de ervaring die je mag hebben als kind van God. Gehoorzaamheid brengt altijd zegen. En dat is een belofte van God. Ongehoorzaamheid brengt altijd verwarring of altijd strijd of moeite voort. En dat is ook logisch. Want met ongehoorzaamheid zit je eigenlijk op de weg van de boze. En hij kan daar van alles in sturen. En ook al lijkt het soms goed te gaan, uiteindelijk komt daar die klap. Ten slotte heb ik hier staan. Ik wil heel duidelijk stellen, er is een fundament van genade. Dat is Jezus Christus. Als we spreken over de rechterstoel van God, hebben we het niet over onze ziel. Er staat in Johannes 3, vers 16, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat staat er. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat ook verder in 3 vers 16, God heeft de wereld lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld lief. Hij heeft u lief. Hij wil dat het u goed gaat. Dus we hoeven ook niet bang te zijn als we voor die rechterstoel van God komen te staan. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar we mogen er wel over nadenken. Van, wat als ik daar sta? Hoe ziet de Heer dan mij? Want ik weet wat in mijn hart leeft. U weet wat in uw hart leeft. Ik kan niet weten wat in Jans hart leeft. Dus Jan zou iets kunnen veranderen, zou iets kunnen verbergen, maar dat geloof ik niet, want ik ken Jan al zo lang. Ger noemde hem een lieve broeder, en dat is hij ook. En zo zijn er heel veel meer lieve broeders en zusters. Maar het gaat erom, ik kan niet in uw hart kijken, maar u weet wel wat er in uw hart leeft. U weet wel wat u op moet ruimen. En als u voor de Heer Jezus staat, weet u ook eigenlijk wel in uw hart van wat hij zal zeggen over uw leven. En daarom, als het nodig is, verander dan de koers van je leven. Verander dan de dingen die veranderd moeten worden. Dat is eigenlijk wat God zegt in dit verhaal. En God is genadig en rechtvaardig. Hij zal je daarbij helpen. Wees dus bezig met het verzamelen van schatten in de hemel. Want daar gaat het om. Alles wat je hier verzamelt, moet je achterlaten. Op het eind van het leven heb je ofwel alles, of je hebt niks. Als je Jezus hebt aangenomen, dan staat alles voor je open. Straks. Als je hem niet hebt aangenomen, dan houdt het op bij dit leven. En dan moet je achter alles inleveren. En dan heb je niks, heb je lege handen. Dus voor degenen die het niet hebben gedaan, die de Jezus nog niet hebben aangenomen, zou ik willen zeggen, denk daar heel erg goed over na. En aanvaard het offer van de Heer Jezus voor jouw leven. Zeg tegen hem, Heer, kom in mijn leven. Want ik wil niet met lege handen staan. En misschien bij de overdenking helpt het misschien om voor je te zeggen, wat is nou nummer 1 in mijn leven? Is dat nou mijn werk? Is dat nou mijn geld? Of is dat nou mijn gezin? Of wat is nou nummer 1 in je leven? Voor een christen, voor een kind van God, zou de Heer nummer 1 in zijn leven moeten zijn. Dat zou het centrum van onze gedachten moeten zijn. Bij elk ding wat we doen, zouden we eigenlijk moeten zeggen van, Heer, hoe moet ik dat doen? Hoe zal ik het doen? Waarmee kan ik u behagen? In dit geval. Dus leef je voor de Heer of leef je niet voor de Heer? Je kunt de Heer hebben aangenomen, maar je kunt zeggen van, nou, ik ga mijn eigen gang. Het mooie is, als je je eigen laat dopen, dan zeg je eigenlijk van met de doop van, Heer, ik wil leven voor u. Ik ben afgestorven van mijn oude leven voor de wereld en ik wil wandelen met u vanaf dat moment. Zeker, want dat beleid je met de doop. Romeinen 6, vers 1 tot 10, moet je daar maar eens lezen, daar staat het eigenlijk heel duidelijk in. Ben je bereid om de Heer in alle opzichten te gehoorzamen? Koester je nog geheime zonden? Reken daar dan mee af. Handelen we naar inzicht van de Heilige Geest en in de kracht van de Heilige Geest. Als je 's morgens opstaat, wat doe je dan? Zoek je dan de leiding van God? Of laat je, doe je helemaal niks. Ik vraag me wel eens af, dat is zomaar een gedachte die ik wel eens heb, van hoeveel Bijbel lezen we nog? Hoeveel tijd nemen we nog voor de Heer? Hebben we eigenlijk nog wel die Bijbel open elke dag? Nou, dat zijn dingen, daar kun je jezelf afvragen. En als je zegt, van, nou zoek ik de leiding van de Heilige Geest, zoek ik om te handelen en te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat zijn dingen die heel erg belangrijk zijn. Stel je elke dag onder de leiding van de Heilige Geest. Laten we bezig zijn met het verzamelen van schatten in de hemel. Daar wil ik mee eindigen.